AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Zit jij, jij bent goed, Maarten?
Ja? Goed, toch?
Freek?
Wel. Prima.
Jij ook goed getest? Gaan we beginnen. Ja. Speelronde 23 zit erop in de Eredivisie. Ajax is nog steeds koploper. AZ verliest punten en onderin wordt het steeds spannender. Wie gaat degraderen? We gaan erover praten vandaag aan deze AD Voetbalpodcast met Maarten Wijfels, Sjoerd Mossou en Freek Jansen. En Maarten, inderdaad, ik heb nog geen epistel. Wil je dat hebben nog? Moet ik nog een begin doen voor je?
Nou, ik neem aan dat er iets over ADO in zit. Hè?
Over spandoek?
Ja, ik bedoel, het wordt nu toch tijd voor een anti-pardio spandoek, of niet, Sjoerd?
Ja, nee, prima. Maar ik ben voor alle soorten spandoeken.
Alle spandoeken.
Ja, als het maar spandoek is.
Als het maar een mooi spandoek is.
Want ik las het die trainer dat hij zei, toen schrok ik alweer, dat hij zei, ja, ik ga net zo lang wisselen tot ik er weer in het elftal heb. Yeah. Nou, succes. Dan, ja,
dan is
denk
seizoen
ik dat
voorbij.
Ze geen wedstrijd mee winnen.
Leuk volgend jaar in de keukenkampioen divisie, hè?
Maar waar gaat het over? Je moet gewoon een elftal kiezen en dan moet je proberen mee die strijd te winnen en klaar. En nu, ja, ik weet niet hoor.
Wij zitten er wel eens naast, hè. Wij voorspellen ook wel eens dingen verkeerd. Ja. Maar dit was me toch een aangekondigde degradatie, zeg.
Ja, dit is al ver van tevoren aangekondigd, deze degradatie.
Alles was dit aangekondigd, zo, ja.
Nee, dat is goed om te weten. Goed, zo ga ik naar stelling 1 gaan. Dan komt ergens ADO vast nog wel voorbij, ja?
Ja, leuk.
Stelling 1. Steven Berghuis is op weg naar een grote Europese club.
Nee. Ben ik er niet mee oneens.
Oneens.
Ja, je hebt wel een beetje het opportunisme een beetje overgenomen van Hidde. Die normale ook wel van houdt. Maar ja, ik denk dan gelijk weer aan Watford terug toen hij daar onder contract stond.
Maar deze jongen heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een aanvoerder.
Wat voor zei hij onder een grote club? Ja, mogen precies. We dat eerst even weten?
Ja.
Nou, laten we zeggen dat hij naar een mooie competitie in Duitsland of Engeland kan gaan. Of misschien wel Italië, dat hij zich daar een beetje...
En dan top 4 of zo.
Top, ja. Nou, top 6.
Nee,
nou,
Everton, Sevilla, zoiets is goed. Maar een Europese topclub, dat, als jij dat roept, dan denk ik aan Juventus, Barcelona, Liverpool. Dat is veel te hoog gegrepen natuurlijk.
Dat is de hoge gegrepen.
Ja, maar hij zou naar Spanje moeten gaan. Want
ja, je bent net terug uit Spanje. Dus ketje Spanje gehad.
Ja, Spanje voor
nee,
jou.
Maar ik heb het zo eens weer eens even zitten bekijken. Zelfs de Espanyols van deze wereld, die onderaan staan naar, die hebben allemaal een Steven Berghuis in het elftal. Zo een die met de individuele actie wat kan doen, gewoon die goed is. Maar als hij in een goed elftal komt, ja, ik zie hem nog wel een goede stap maken.
Maar dan inderdaad naar Sevilla, Espanyol,
ja,
die hoek.
Nee, Espanyol is dan te laag. Maar om maar aan te geven, daar spelen er ook Steven Bergen. Of Steven Bergen.
Zo zie je dat, waar je ook die... waar Ødegaard.
Ødegaard
eigenlijk is een beetje ongeveer hetzelfde type natuurlijk.
Maar gewoon, maar bijvoorbeeld ook... weet je, ik zou hem een keer bij Atletico Madrid willen zien. Juist omdat hij ook iets van dat gemenige van Simeone in zich heeft... Ik zou er wel eens willen zien.
Maar dat is wel een grote club. Dan kunnen we wel een grote club noemen.
Ik vind dat wel weer groot.
Dat is de stelling gewoon waar dus eigenlijk.
Nee, maar het begint bij Espanyol. Die eigenlijk bij Atletico Madrid. Dus
nee,
is
maar
heel,
gewoon door... Zij missen een beetje creativiteit. Hij heeft, wat ik zeg, ook een beetje dat verneinigen in zich. Geef het eens een kans.
Want hij heeft wel Feyenoord dit weekend op de rit gezet naar een overwinning tegen PEC Zwolle.
Maar dat doet hij al weken.
Ja.
Hij is gewoon, ik vind hem de beste speler van de Eredivisie momenteel. Zeg maar sinds de winterstop. Absoluut.
Ja, het is geen nieuws dat hij Feyenoord bij de hand neemt. Dat doet hij eigenlijk al best wel lang. Hè? En het rare is dat hij daar ook dat hij daar relatief weinig waardering voor heeft gekregen. Ook door bij de aanhang van Feyenoord. Het is nooit een hele populaire speler geweest. Zit hem ook een beetje in zijn maniertjes. Maar hij is onomstreden de beste. Dat was hij al. En advocaat heeft dat natuurlijk goed herkend. Die heeft hem ook gelijk nog belangrijker gemaakt dan dat hij onder Jaap Stam was. En dat betaalt zich gewoon uit. Kijk, hij is voor de Eredivisie, het wordt een logische transfer. Want hij is, zoals zie ik dat ook op een andere manier weer was, is in de Eredivisie denk ik wel ontgroeid.
En wat ik ook wel aardig vond is hoe hij als aanvoerder gegroeid is. Dus gisteren in de afloop van die wedstrijd, dat hij die hele spelersgroep tegenhoudt en zegt... Nee, weet je wel, we gaan niet met z'n allen eerst naar de supporters toe. Nee, we laten eerst de man die de 4-3 maakt, daar geven we even zijn podium. Dat hij echt zegt, ga maar naar de supporters toe.
Ja, hij heeft iets in het veld, heeft hij iets vreemds. Hè? Dan kan hij de gekste dingen doen en dan kan hij af en toe geweldige doodschap uitdelen. Maar ik heb het altijd wel een geinige jongen gevonden in de zin van, hij kan goed praten... Hij is slim, hij heeft een bepaald soort lichte humor wel. En er zit ook een rafelrandje aan, maar het is wel een, ja, het is wel een verstandige, kleurrijke jongen. Dus daarom vond ik het altijd wel gek dat hij bij Feyenoord even de excessen daar gelaten, dat hij zo voor een goede speler zo relatief impopulair was.
Ja. Feyenoord gewoon wel op weg naar plek 2, toch Freek?
Ja, volle bak. Maar we gaven het na de afgelopen weken eigenlijk ook al aan. Ook dat hadden we hier. We hebben veel dingen fout gehad hoor, de afgelopen maanden hier tijdens deze podcast. Maar ook wou over AZ.
We hebben ook een hoop dingen goed gehad.
Wou ik net zeggen, over AZ hadden we volgens mij hier al bijna een week dus het gevoel van, die houden dat niet lang vol. Dat gaat op een gegeven moment minder worden. Nou ja, Feyenoord is gewoon ontketend. Kijk, dat is dat je in 1 week tijd toch gewoon bij Heerenveen voor de beker wint. Dat je bij PEC Zwolle uit voor de beker wint. Dat zijn normaal potjes bij wijze van, nou, dat lukt Feyenoord nooit. Om in een paar dagen tijd allebei winnend over de streep te trekken. En dat lukt ze nu wel. En dan kom je zo dichtbij AZ. Nou ja, AZ moet ik naar Ajax toe. Je hebt nog AZ Feyenoord. Dus ja, het is voor Feyenoord een krankzinnig seizoen. Als je vergelijkt hoe we de eerste maanden hier zaten. Ja, toen was het gewoon recht een rijtje waar Feyenoord bovenin speelde. Nou ja, nu voor die tweede plek. Ik vind het heel realistisch. Ja.
Maar wat is het, Maarten? Want vaak is ook gezegd, Dick Advocaat heeft eigenlijk na Sint-Petersburg geen groot succes meer gehad. Maar dit hierbij wijst hij toch wel eventjes dat hij nog steeds een ploeg op de rit kan zetten.
Ja, maar het is ook hebben we ook al geconstateerd. Hij is gewoon echt letterlijk achterin begonnen. Te zorgen van dat je eerst maar weer eens met 1-0 van inderdaad PEC Zwolle thuis, geloof ik, was 1-0 volgens mij. Ja. Dat je dat soort potjes maar weer gewoon eens net over de streep trekt. En dan gaat het vertrouwen gaat groeien. En dan gaan ze ook een beetje mee op de flow. Want we hebben toch ook geconstateerd, Cambuur uit voor de beker heb ik zitten kijken. Werkelijk, Cambuur was 2 klassen beter. Alleen, ja, die komen ze door. En ja, dan neemt dat vertrouwen toe. Ze zijn er nog wel een paar wedstrijden geweest. En ja, nu weet je het inderdaad maar nooit. Alleen, ja, het wordt nu natuurlijk ook wel. Er gaan nu wel een club of 3 gaan om die tweede plek spelen. Dus hoe dat afloopt, ja, het kan ook zomaar zijn dat Feyenoord 4e wordt. Dat kan ook.
Maar dan moet dus moet het geluk van Dick in 1 keer op zijn.
Ja, maar advocaten,
daar weet ik niet meer van. Ik wil maar zeggen dat. Ja. Stel dat ze nou met 3 ploegen op 1 of 2 punten van elkaar eindigen. Ja, heb je dan een slecht seizoen als Feyenoord als je 4e wordt? Dat denk ik niet. Dus dat kan ook nog gewoon.
Maar advocaat is heus niet de beste trainer ter wereld. Dat ligt me heel erg aan de situatie. Maar advocaat is wel een trainer die in heel specifieke situaties, en dan met name in een soort interimrol, met goede spelers liefst. Want bij Sparta was het alweer een stuk moeilijker. Maar met goede spelers, daar is hij uitstekend voor geschikt, voor zo'n job. Kijk, toen het Nederlands elftal op zijn gat lag, na het ontslag van Danny Blind, toen was ook een beetje de zoektocht van welke trainer gaan we nemen. En toen hebben we volgens mij ook nog een stuk gemaakt waarin het leek alsof we de kant van Dick Advocaat kozen. Maar dat was meer een nuchtere analyse waarom Dick Advocaat op dat moment de meest logische man van Nederland zelf al was. En dat was hij eigenlijk vanuit dezelfde soort uitgangssituatie als nu bij Feyenoord. Was hij dat toen ook. Het is iemand die gewoon voor heel veel duidelijkheid zorgt, die een elftal van achteruit opbouwt, die de discipline aanhaalt, waarvan iedereen toch wel een beetje weet wat hij aan hem heeft. Iemand die geen overdreven bewijsdrang heeft en gewoon het elftal logisch neerzet. Nou, dat is bij Feyenoord nu ook gebleken. Dat past perfect.
En natuurlijk gezag. Ja. Je merkt echt, je hoort ook van die spelers wordt terug. Ja, en in een moment moeten ze ook een beetje om lachen natuurlijk. Gewoon op een leuke manier. Hè, hoe die zich gewoon altijd op een hele eerlijke,
als hij weer boos over het veld beent.
Ja, duidelijke manier. En gisteren tijdens het juichen of zo was een stoeltje in 2 gekracht of zo. Kijk, dat soort dingen gebeuren ook. Maar ze hebben echt wel respect voor hem. Er is niemand die bij de hand gaat doen tegen Dick Advocaat. Dus het is echt bepaald. Respect zie je wel daarin terug. En die duidelijkheid, daar staat hij voor. Met Oranje had hij toen ook die reeks dat hij volgens mij geen wedstrijd verloren.
Met Frankrijk verkloot hij die nogal rigoureus.
En wat je dan ook moet hebben, en wat dan ook gebeurt, is gisteren staande 2-0.
Ja.
En
binnen 10 minuten. Ja.
En met die keeper die ineens, want heb ik die beelden heb ik zitten kijken nog, die keeper die dan een hele verre uitrap.
Ja.
Die voorzet komt, met iets meer, ja, zeg het maar, mazzel of toe. Dan wordt het 3-0 en dan win je hem niet meer. Maar dat gebeurt dan niet. En nou ja, prima. Dat wil je ook een keer hebben.
Eigenlijk was die 3-4 precies in die flow waar je het over hebt. Fijn was die 3-4. Die Pelle Clement die gaat pingelen op het middenveld.
Ja.
Terwijl er omheen allemaal jongens vrij staan. En vervolgens krijgt hij spits de bal. En die schiet hem en die verandert met
van
richting, en die valt net
van Polen
binnen.
Volgens mij nog.
Daar zat alles in wat Feyenoord nu mee heeft. En precies wat jij zegt, dat kan ook op een gegeven moment weer wat tegen gaan zitten. Alleen, dat vertrouwen, zie je wat vertrouwen van spelers doen. Wat vorige week hier over Rosario en Sjoerd heeft een column over geschreven. Ja. Wat vertrouwen daarmee doet, zie je bij Feyenoord nu de andere kant op. Wat vertrouwen doet, dat alles valt gewoon goed.
Eigenlijk de beste transfer van Sjaak Troost, hè?
Ja hoor, nou, maar daar kunnen we hem toch de credits voor geven. Ja. Dat is prima. Nee, maar advocaat, en dat is ook wel weer de ironie van voetbal. Kijk, Van Giel wilde advocaat ook, hè? Na Van Bronckhorst. Ja. En toen kwam er een soort sentiment op gang van... ja, daar kun je toch niet meer aankomen met zo'n oude trainer. En dat is er niet vooruitstrevend gedacht en dat heeft er geen toekomst. En ik moet eerlijk zeggen, die gedachte snapte ik in de basis nog best wel. Want je hebt de tijd om de opvolging voor Van Bronckhorst te regelen. Je verwacht dat er een plan aan de grondslag ligt op het moment dat je een trainer gaat vervangen. En dan kom je met Dick Advocaat. Ik snap wel dat mensen dat als een zwaktebod ervaren of ervoeren. En alleen een half jaar later of zo...
Maar dat sentiment is alles wel enigszins overdreven toen, wat er toen loskwam. Toen de naam Dick Advocaat viel en dat hij bijna...
Zeker. Heel overdreven. En dat nam hij ook overdreven serieus. Ja. Want dan is Dick
die
ook wel weer
gevoelig. Die persconferentie toen nog bij Utrecht ook. Hè? Ik ga het niet doen.
Nee.
Maar toch vond ik daar wel wat voor te zeggen, Sjoerd. Jij toch ook wel. Dat het is een beetje hetzelfde als PSV nu bijvoorbeeld met Huub Stevens bezig zou zijn. Als het je hebt wel bij een categorie trainers het gevoel van... Hè, ja, de Arne Slot van deze wereld, hè, laat die gast eens een keertje zien. En ik vind de advocaten prima hoe die het nu heeft opgelost. Dat past bij hem. Ik vind hem meer eigenlijk nu een, hoe noem je dat, crisisbezweerder dan
dat zei ik ook. Hè. Ja. Kijk, in de situatie hiervoor vond ik het ook niet heel raar dat mensen reageerden. Nee. Nee, kunnen we niet in een keer wat nieuws
maar als
bedenken.
Je dat zegt, maar het blijft toch een beetje zo dat je... Kijk, het is toch als de VVD die weer Hans Wiegel terugvraagt. Nee, maar ik bedoel... Op een gegeven moment, je kunt dat wel blijven doen, maar...
Hoe komt er politiek statement hieruit?
Nee, maar dat is het toch? Ja. En dat is dat sentiment. En daar zit natuurlijk wel iets in dat je kunt... Ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Je kunt dat tot in lengte van jaren blijven doen. En dan straks is Dick is 80. En dan? Dan nog. Dat heeft ook iets. Maar dat het nu goed gaat, prima verder. Alleen, ja... Daar zit wel iets in.
En er zit ook een hele contradictie in tussen wat Feyenoord predikt. Aan de ene kant dus zeggen dat je gaat voor nieuwe videoanalyses en scouting online en dat soort dingen. En dan heb je ineens Dick Advocaat als trainer zitten die alle videoanalyse de deur uitgooit.
Maar
het
blijft
spreken.
Toch zo, een club als Feyenoord zou toch zoals in Duitsland, hè, de Jurgen Klopp. Feyenoord zou toch eigenlijk de Jurgen Klopp van Nederland of misschien naar Duitsland, weet ik veel, ergens vandaan. Dat zouden zij moeten doen, denk ik. Als dat kan.
Nou, Feyenoord heeft geen...
vinden, jongen.
Maar dan gaan we heel diep. Feyenoord heeft een heel duidelijk...
Daar is een podcast voor,
cultureel DNA. Maar Feyenoord heeft niet zo'n duidelijk voetbal-DNA. Nee, dat is daar hebben we hier volgens mij al eens vaker over gehad. Liverpool had dat probleem ook een beetje. Nou, daar zou Feyenoord best eens een keer serieus naar kunnen kijken. Als je vraagt, wat is nou een typische Feyenoord-voetballer? Dan kom je al heel snel bij de clichés van geen woorden maar daden. En we moeten de mouwen opstropen.
Paul Bosveld is dan de eerste die in je hoofd opkomt.
Ja,
Paul.
Maar dat zijn natuurlijk allemaal, dat zijn allemaal lege hulzen. Zijn dat.
Ja.
En dat is, als je met Feyenoord een nieuwe koers richting de toekomst wil, dan zou je eerst dat het volgens mij eens moeten ontwikkelen.
Gezocht trainer die een voetbal-DNA wil ontwikkelen? Of als
maar niet,
DNA
alleen,
heeft?
Niet alleen de trainer. Hè. Dat gaat van hoog tot laag. Van de technische directeur via de trainer naar de hoofdscouting en de jeugdopleiding. Ga eerst bepalen wat voor spelers. Dus wat voor voetbal willen wij nou eigenlijk voor staan? Ja, en dat ga je met Dick Advocaat niet krijgen. Zo'n beleidsontwikkeling ga je niet doormaken.
Dus dat zouden ze misschien nog een jaartje verlengen met Dick en de tijd nemen om dat dan te gaan ontwikkelen.
Als je nu niet zo'n alternatief hebt, waarom zou je niet doorgaan? Voor nu is dit goud natuurlijk wat ze hebben gedaan. Hè? Deze keuze. Ze zeggen vaak dat trainerswissels niet zoveel uitpakt. Nou, dat zien we bij ADO. Maar dit is wel een voorbeeld van de trainerswissel.
PVV werkt het ook, hè, tot nu toe. Hans de Koning ook nog omgeslagen.
Ook van de oude stempel.
Ook van de oude stempel.
Misschien moet gewoon weer helemaal terug.
Gewoon hup, alles van tussen de 60 en werkloos nu hup voor de groep zetten en gaan.
Welke trainers zullen nu bij de telefoon zitten en denken van... hé, ik kan hier wel eens op meeliften, op dit succes van mij.
Zou Leen Looijen nog willen?
Ja, Leen Looijen.
Maar dat is ook wel weer het opportunisme in het voetbal. Nee, maar het is ook heel grappig hoe dat bij VVV dan gaat. Die hebben Maurie Stijn hebben ze 4 jaar lang betonvoetbal gespeeld. En toen dachten ze op een gegeven moment van... dat is allemaal goed gegaan, hartstikke leuk. Stijn door de voor- en naar buiten. Nu moeten we iets attractiever gaan spelen. Ja. Geef eens dan een opdracht aan de trainer... Ga iets attractiever spelen. Nou, dat lukt niet gelijk. Halen te weinig punten. En halen binnen 3 maanden weer een andere trainer terug... die het helemaal dicht timmert.
Ja,
Hey, maar hij had punten binnen.
Ja, nee, precies. Ja, nee, daarom. Ja. Nee, nee, maar dat is prima. Maar dat is grappig hoe dat gaat.
Zelfs letterlijk, wat jij nu zegt, Christian Koem na de wedstrijd tegen PSV, die zei dat. Zei hij van, ja, Maaskant, ja, die wilde voetballen. Ja. Maar ja, we zijn VVV, dat kunnen we helemaal niet. Gewoon tegenhouden en hoppakee. En godzegen de greep er klaar.
Ja. Ja. Dus gewoon trainers van 60 voor de groep zetten en eredivisieschap gegarandeerd. Wat nou al die innovatieve nieuwe trainers maken.
Nou,
wel,
ik vond wel dat zinnetje in een stuk van Slot. Vond ik de beste opmerking vond ik in dat zinnetje zitten van...
interview vorige week.
Over tactiek.
Ja.
Oh ja,
in de krant, ja. In het AD. Ja.
Ja, dat ze helemaal over tactiek gaan hebben. Maar dat het uiteindelijk toch gewoon het belangrijkste voor training is om de spelers het goede gevoel te geven. En ja, dat vond ik wel...
Maar mentaal gaat altijd boven alles in het voetbal. Ja.
Daar was nee, Guus Hiddink de koning in. Oh, die kan ook weer terugkeren, Guus Hiddink.
Ja, nee, maar in deze tijd waarin, laten we zeggen, de half spaces zijn verworden tot de heilige evangelie voor volgens velen, zie je gewoon dat het gewoon heel veel komt gewoon aan op
gevoel.
People manager.
De Eredivisie kijk je trouwens live bij KPN. Hè? En gratis krijg je bij KPN op kanaal 14 Fox Sports 1. Zo zie je komende zondag op Fox Sports 1 AZ PEC en Heracles Almelo dus op kanaal 14 bij KPN. KPN, het netwerk van de Eredivisie. We gaan door naar stelling 2. Ik leg hem even bij jou neer, Freek Jansen. Ajax in deze vorm overleeft Getafe niet?
Nee, ja. Een beetje simpel gedacht.
Hoezo nou weer simpel? Waarom maar, is het nou nee,
ja,
simpel
sorry,
gedacht?
Ik ben nu de tweede keer dat ik een stelling van jou loop af te kraken. Maar
weet je wat, nee, ik vraag of Hidde volgende week hoor. Nee, ja, nee, ga lekker met Hidde verder met die podcast. Nee, dan
nee,
de stelling,
nee, het is een hele logische stelling. Het is goed dat je hem ook maakt. alleen,
je zit die uren gedachtenwerk in.
Ik denk wel een beetje terug aan vorig jaar op de tijdstip. Toen was het ook zo. Hè, Ajax bij Heracles, het ging allemaal mis. En Ajax was totaal uit vorm. En iedereen zei, nou, maar dan die wedstrijd kun je net zo goed niet spelen. Kansloos.
Ik had nog journalisten die niet naartoe gingen, inderdaad. Had nog wel geen zin.
Nee, nee, nee. Maar die werken niet bij het AD. Maar dus dat dan, toen was het vertrouwen helemaal nul. Toen verloren ze de wedstrijden. Nou ja, dat Ajax niet in topvorm is, dat is duidelijk. Dat het gaat bijvoorbeeld iemand doet een Tadić volgens mij ook wel uit tijdens de wedstrijd. Alleen, ja, Getafe wordt nu wel een beetje gevoel dat iets wordt gemaakt als een mix van Atletico Madrid, Juventus en Barcelona in één team.
Maar dat is het niet?
Daar moeten we ook niet overdrijven. Oh. Ze hebben een goed seizoen, ze staan derde van Spanje, dat is hartstikke knap. Het zou heus niet eenvoudig worden voor Ajax. Alleen, je hoort ook wel geluid dat Ajax bijna net zo goed niet kan spelen. Nee, ik denk dat Ajax heeft wel voor die spelers, zijn er toch wel een beetje pikkies af en toe. Die komende donderdag in dit soort wedstrijden hebben ze er zin in, gaan zich opladen. En het zou me echt niet verbazen als Ajax daar gewoon weer een ijzersterke wedstrijd gaat spelen.
Je moet alleen wel hopen dat Ziyech hoog kan springen, toch, voor die houthakkers.
En je
achterin.
Moet hopen dat ze niet te veel op goal schieten.
Nee.
Wat? Nee, alles gaat erin.
Want jij hebt nu zo'n hele goede keeper op goal staan, dat is het enige.
Oh, dat.
Maar verder, nee ja, Varela is natuurlijk wel een groot vraagteken. Die heeft vorige week in Utrecht tegen de belofte
7-2, hè?
Alles verkeerd gedaan wat hij verkeerd kon doen. Maar goed, Scherper, Kutaski, die maken ook nog niet zo dusdanige indruk dat ze moeten gaan keepen. Dus Varela gaat keepen, zei Ten Hag gisteren ook al. Maar goed, jij hebt Blind terug, je hebt Ziyech terug, dan zie je dat gaat... Het team echt wel een boost geven. En Van der Beek speelde bijvoorbeeld gisteren. Zag je bij Van der Beek ook weer bepaalde dingen doen. Dat hij het vertrouwen terug heeft. Dus ik ben daar helemaal niet zo negatief over.
Maar als je die wedstrijd tegen Valencia even erbij haalt. Waarin ze tegen de thuiswedstrijd. Waarin Valencia voortdurend ontregelde eigenlijk naar die 1-0. En bloedirritant speelde en heel veel overtredingen maakte. Daar kon Ajax absoluut niet mee omgaan. Nee. De godenzoontjes konden dat even niet zo goed. Dat konden ze even niet zo goed handelen. Dan moet je nou eens opletten tegen Getafe. Ja. Die maken ongeveer iedere minuut 3 overtredingen. Ja. Maar daar word je echt helemaal knettergek van. Dus ik wil Freek best geloven dat Ajax zich kan opladen voor een grote wedstrijd. En dat jongens zijn die op dat podium boven zichzelf zouden kunnen uitstijgen. Maar ze moeten wel een lesje geleerd hebben van die wedstrijd tegen Valencia. Want dit wordt nog twee keer zo extreem.
Ik kan me Ziyech nog wel eens herinneren. Als hij dan dat soort schoppen krijgt. Dat soort duwtjes. Dat hij heel snel geïrriteerd is. Dat hij dan naar de scheidsrechter gaat. En dat hij zichzelf uit de wedstrijd laat halen. Dat is al een paar keer gebeurd afgelopen jaar.
Ja, dat gebeurde toen tegen Valencia. Ja. Natuurlijk met heel het elftal. En niet alleen irritatie. Maar ook paniek. Haast in het spel. Dat kwam er ook heel erg in. Dus daar moet je wel goed mee omgaan, denk ik.
Ajax moet gewoon één zo'n aanval hebben als tegen Vitesse. Wat een schitterend doelpunt was dat. Van der Beek stapt over. Ja. En wie maakt hij hem? De overstap, dus voorzet. Van der Beek loopt er overheen. En Gravenberg?
Gravenberg, 0-2.
Ja, dat soort dingetjes, dat kan natuurlijk ook gewoon. Dat kan op elk moment. En dat is hun kracht. En dat gaan ze ook laten zien, denk ik.
Dat is een voordeel dat ze eerst uitspelen, denk ik ook, toch?
Ja, denk je niet?
Dat denk ik in dat geval niet. Want je zag vorig jaar ook bij Ajax dat ze juist de kracht hadden tegen Real Madrid. Natuurlijk eerst thuis. uit ja, afgemaakt. Tegen Juventus, eerst thuis, uit afgemaakt. En bij Valencia zag je net andersom. Dat ze dus die dat zesde groepsduel in december thuis. En dat, ja, uitwonden ze daar met 0-3. Dus het is niet zozeer... Ik zou daar niet zo aan vasthouden. Het is niet zo dat de arena nou... Hoe goed ze ook hun best doen om daar een tempo van te maken. En dat lukte wel qua sfeer erachter. Maar ik heb niet de indruk dat tegenstanders daar nou niet kunnen scoren of zo. Okay. Dat blijkt ook wel afgelopen jaar.
Is Anthony nou binnen of niet?
Ja. Nou, okay. Niet hier binnen. En nee. Ook niet in Amsterdam binnen. Maar nee. Deze week...
Want ik hoorde Ten Hag een beetje flauw woordspelletje doen.
Nee, maar goed, dat is trainerstaal. Kijk, die jongen, daarom speelde hij natuurlijk ook afgelopen weekend niet met zijn club. Die moet eerst natuurlijk nog wel gekeurd worden. En dat moet natuurlijk wel goed gaan. En ze hebben met Magajan, die zijn we bijna vergeten. Die was anderhalf jaar geleden ook een keer al in Amsterdam. En die werd gekeurd. En toen de laatste handtekening werd niet gezet. En toen duurde het nog een half jaar voordat hij binnen was. Dus daar hadden ze op wachten, maar alles is... vrijdag rondgekomen, ja.
Wat vonden jullie van de woorden van Van Basten afgelopen zaterdag bij Fox Sports? Zonder dat hij zei van ja, ze moeten zo'n speler halen, maar dat voor juist voor die positie heb je jeugdspelers en je kan beter spelers van 4-25 halen ja, voor dat geld.
Toen kwam natuurlijk automatisch kwam Soleimani weer om de hoek. Ja. En ik van ene kant snap ik dat wel. Je kunt altijd zeggen, ja, jij haalde Soleimani voor 16,5 miljoen, die was ook geloof ik 19. Van de andere kant vind ik dat ook heel flauw om iemand dat zo lang... na te dragen. Dat was een hele andere situatie. Dat was eigenlijk zoals een hele andere periode. Er waren andere dilemma's.
En misschien kan hij daar wel van geleerd hebben. Dat hij eigenlijk dat had ook hij dat moeten kan. Zeggen. Ook dat hij juist kan. Daarom, want die was 19. Ja. Dat hij juist moet zeggen, ja, ik heb dat meegemaakt. Ik heb het fout gedaan. Daarom zou ik het niet doen. Nee. Dan was zijn punt sterker geweest.
Ja, maar dan was zijn argumentatie voor zichzelf inderdaad beter geweest. Maar het heeft natuurlijk ook niet zo heel veel... Het gaat meer om zijn argumentatie natuurlijk. En die kon ik in die zin wel volgen. Dat hij... Hij doelt natuurlijk, en dat had hij ook wel iets duidelijker mogen maken trouwens. Hij doelde ook niet alleen op Anthony. Hè? Nee. Het is meer het beleid in iets bredere zin. Kijk, dat is bij Ajax natuurlijk wel een soort spagaat. Het niveau is omhoog gegaan, de lat is hoger komen te liggen. En hoe ga je dan met je jeugdopleiding om? Hoe ga je dan keuzes maken tussen een talent dat eventueel doorkomt en een speler die je kunt halen? En dan snap ik wel dat hij daar een kanttekening bij zet. Overigens... zag ik ook gewoon een Van Basten die even een knuppel rond Hoendewolk wilde gooien. Ja,
op zijn Van Basten is gewoon.
Nou ja, want hij had zijn feiten ook niet zo paraat. Nee, hij noemde ook 2 keer 17, 3 keer 17 jaar. En zat Kees Kwakman ernaast 19 jaar. Ja. Dus het is natuurlijk wel verschil of je iemand van 17 haalt die nog geen wedstrijd in 1 heeft gespeeld. Of je haalt iemand van 19, Braziliaans Jeugd International, die echt al veel meer wedstrijden in São Paulo 1 heeft gespeeld dan Neres destijds. En bij Neres... riep ook iedereen bijna het schande ervan. 12 miljoen, hoe kon je nou 12 miljoen uitgeven van Braziliaan? Nou, die kunnen ze nu voor 40, 50 miljoen verkopen. En die heeft zijn waarde bewezen. En die gaat er misschien nog wat doen. Dus ja, ik vind het volledig logisch. Alleen zijn punt wat hij ook wilde maken, maar dat maakt het niet zo duidelijk. Van je moet vooral ervaring binnenhalen. Nou, wat hij heel vaak gezegd heeft van Maarten, stokpaardje van Maarten ook wel. Van die moet je halen. Zoals je Tadić, Blind, Promes. En wil je komend seizoen verder bouwen en die stijgende lijn doortrekken, dan heb je die spelers nodig. En natuurlijk daaromheen vind ik Anthony, ik vind het ook helemaal niet zo heel veel geld. Ja, het is wel veel geld. Wij hebben het hier niet bij elkaar. Maar voor Dest krijg je straks ook ongeveer dit bedrag. Nou, Dest voor dat bedrag weg, Anthony voor dat bedrag binnen. Nou, dat is volgens mij een win-win situatie. Maar het gaat erom dat je nu, de komende zomer, met alles wat er vertrekt, heb je een nieuwe Promes en een nieuwe Blind nodig. En vind je die?
Kwaliteit die er gelijk staat.
Ja, denk het niet, toch?
Precies. En dat is het. Er is pas echt een barrière doorbroken als Ajax. Zie je gaat nu naar Chelsea. Als jij een 24-jarige basisspeler van Chelsea zegt... ik kom naar Ajax om daar bewust te gaan voetballen. Dan
maar dat gebeurt nooit, Maarten, toch?
Om aan te geven... Dan kom je dus echt een stap verder. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, maar dat is eigenlijk weer 5 stappen verder. Want dat gebeurt ook niet bij... Dat lukt ook Porto niet. Maar, of dat lukt ook een...
Maar het punt is... Blind en Tadić is natuurlijk eigenlijk ook toeval. Want die spelers... Jan Vertonghen, die zou eventueel die rol kunnen. Maar voor de rest, er zijn toch ook geen 5 spelers... die iets met Nederland hebben van... Tadić en Blind-achtige leeftijd en kwaliteit... die je kunt halen.
Want dat vroeg ik ook uit. Wat zijn die? Misschien Prupper? Zou zo'n speler kunnen zijn.
Dat zou kunnen.
Maar verder, als je naar Oranje kijkt...
Ja, dan moet Wijnaldum al terugkomen. Nee. Als hij terugkomt, gaat hij niet naar Ajax. Nee. Normaal gesproken. Dus die zijn er niet. Dus zij zouden dat middensegment, daar zouden zij echt gewoon spelers van... van wat we net zeggen, van Chelsea of van een andere club. Die echt een grote club.
Daarmee moeten ze verrassen, ja.
Daarmee moeten ze verrassen. En, en dat zal... Ja, die willen gewoon nog steeds niet tegen RKC spelen. En inderdaad, met salaris zul je ook nog niet alles kunnen compenseren.
De podcast Pitstop is terug in een nieuw jasje. Met iedere week een vooruitblik of een terugblik op de races. Met interessante inkijkjes in de glamourwereld. En met een positieve blik op de prestaties van Max Verstappen. Mis niks en abonneer je nu op Pitstop. We gaan naar de derde stelling met jullie wel nemen. Maarten Wijfels is grondlegger van de wederopstanding van PSV. Jij hebt deze opstelling al in de krant gezet.
Oh ja.
Dus Faber heeft het bekeken. Oh ja. En je dacht, nou die Wijfels.
Alleen onze jongeling, dat is de enige troef. Ja. Die, hoe heet die jongen spelen?
Nee. Ja, Madueke.
Ja. Die heeft nog iets langer nodig voor... Ja, nou, die had jij eerder erin gebracht.
Ik heb het idee dat ze misschien ook wel een beetje denken... Luister, als we die jongen nou elke week gaan laten spelen... Dan hebben we hem van de zomer al kwijt. Okay. Dus laat maar even gewoon rustig brengen... zodat hij hier nog wel even speelt. Maar er is één ding wist wel gebeurd. Faber moest gewoon op een gegeven moment... Moet je iets in je opstelling, je speelwijze, moet je gaan doen. Want het zat vast. En nou ja, dat heeft hij inderdaad gedaan.
Heb goed de krant gelezen, wou je zeggen.
Nou ja, nee,
maar jij kreeg wel een deel van de winstpremie, toch? Vanaf dat moment.
Ja, dat is wel besproken, inderdaad. Ja, okay. Dat wel. Maar bijvoorbeeld zo'n Thomas is wel een mooi voorbeeld. Die speelde de eerste wedstrijd na de winterstop. Dan deed hij ook wel even mee. Maar ja, dan was hij misschien nog niet helemaal fit. Dat is hij nog steeds. Hij is nog steeds niet 100% naar die knieblessure. Maar hij brengt wel. Hij is wel in voetballend opzicht. Is een van de drie beste spelers van dit PSV. En dus heb je die jongen toch nodig. Ook al is hij misschien 90%. En die is er weer ingekomen. In een goede rol. Ik denk dat die PSV had ook. Kijk, bij PSV was op een gegeven moment... Luc de Jong was de man van het druk zetten. Hè. Die regelde dat en die snapte wanneer dat. Die voelde dat aan wanneer. Nu was Steven Bergwijn was dat. Nou, die had er geen zin meer in. Dus daar kwam ook niks meer van. En nu heb je met Thomas weer iemand die ook die rol heeft. En die wil wel dat volledig doen. En de vuile meters maken. En dan hoef je nog steeds niet de beste spelers bij elkaar te hebben. Om toch gewoon wel een goed team. Gewoon een aardig team te hebben. Die in elk geval driekwart van de Eredivisiewedstrijd moet kunnen winnen.
Deze manier van voetballen, maar ja, Maarten, jij ziet het van dichterbij. Deze manier van voetballen is vaak als 4-4-2 omschreven. Met Thomas als soort tweede spits. Maar dat is het toch eigenlijk niet, hè? Ja, meer een soort 4-2-3-1?
Ja, nou, nee. Ja, kijk, het is maar net hoe je natuurlijk in de wedstrijd hoe het staat. Alleen het is wel zo dat Lammers is zeg maar de spits. En Thomas speelt daar heel kort omheen. En Ihattaren en Gakpo spelen echt, zeker bij balverlies, echt gewoon terug. Dus je ziet wel duidelijk twee rijtjes van vier en dan die twee. Alleen, het is natuurlijk zo dynamisch dat die veldbezetting dan verandert wel eens. Maar het is wel de bedoeling dat Thomas, die heeft nog nooit, zei hij in zijn carrière, gewoon zo diep op het veld gestaan. En dat hebben ze wel aardig gedaan.
Maar voor het eerst sinds 29 september een uitwedstrijd gewonnen. Ja. Ik neem aan dat een feestje was in de kleedkamer, toch?
Dat denk ik wel. Want het is ongelooflijk. Dat je gewoon al die busritten...
Al die busritten, jongen. Die zijn lastig.
We hebben het wel eens op een gegeven moment een keer zo beschreven. Dan gaan ze weer in die bus en dan verliezen ze weer. En toen zei Dumfries... Ja, die zegt dat is ook echt zo. Yeah. Dan zit je in die bus en dan denk je... Ja, wat zijn we nou voor klootzakken?
Heeft iedereen maar weer die koptelefoon op? Ja. Een beetje, ja. Dat is verschrikkelijk zo lang, ja.
Ado gaf wel alle gelegenheid om het een beetje om te draaien.
Vond je niet zo goed?
Dat was echt niet te geloven.
Vond je die linksback?
Vond je de doelstelling van Partey wel duidelijk in het spel terugkomen?
Echt verschrikkelijk. Ik heb in 4 dagen 2 wedstrijden van ADO helemaal bekeken. Sparta ADO en ADO PSV. Echt zo slecht.
Jij hebt ook geen leven.
Nee, maar het klinkt ook even. Ik met ADO vind ik een hele gave club. Dus ik hoopte dat ADO er echt in zou blijven. Maar als ik zo zie voetballen en ook alles wat daar qua wanbeleid gebeurd is, dan denk ik ja.
Heeft Kees Jansma daar ook nog een mening over toevallig of niet?
Zal toch wel. Maar
kan
die,
mij
maar
niet
die,
uitblijven.
Maar goed, daar kun je een beetje lollig over doen. Maar die heeft natuurlijk wel gezegd van hier ga ik me niet aan verbinden.
Nee.
Dat heeft hij wel op tijd gezien.
Dat heeft hij op tijd ingezien.
Eerlijk is eerlijk. Ja. En dat was ook niet zo heel moeilijk om dat te zien. Want dat zagen wij volgens mij ook. In eerdere podcast, wat Freek net ook al zei. Maar het is bizar dat je op het idee komt eigenlijk. Ik las een interview met Hamdi in Voetbal International.
Ja.
Nou, dat was me toch een ronkend interview, zeg. Ging hij even uitleggen wat een ongelooflijke, fantastische carrière die wel niet had gehad en waar hij allemaal niet was geweest. En dan denk ik, denk nou even logisch na. Je staat 17 in de Eredivisie. Het voetbal lijkt nergens op. Het elftal is, daar is de rek uit. Dat was trouwens al eerder, daar hadden ze veel eerder moeten anticiperen. Dat die oude aderjongens, dat de max daar wel uit was. Maar goed,
Je staat er geen geld voor. Ook, toch, geloof ik. Hè? Dat was ook het verhaal, toch? Want Groenendijk kreeg niks erbij. Ja. Van As mocht niks meer binnenhalen, want er was allemaal geen euro. En in de winterstop wel.
Nee, dat was onderdeel van het probleem. Ja. En dan haal je opeens in de winterstop voor heel veel geld. Koop je eerst iedereen af, hè? Groenendijk eruit, Van As eruit. Moet je optellen wat het allemaal kost. En dan haal je een trainer die de hele Eredivisie totaal niet kent. Die geen idee heeft van tegenstanders, van manier van voetballen, wat dan ook. En die geeft je een soort van carte blanche om uit de lage Engelse divisies wat spelers mee te nemen. En dan denk je dat het beter gaat. Ja, waar zit je dan met je hoofd? Ja. Echt, dat is toch onbegrijpelijk?
Totaal wanbeleid. Dit is echt wel het woordje wanbeleid is. Alleen wel mooie spandoeken.
Ja, het levert wel mooie beelden op.
Daar moeten we eerlijk over zijn.
Ja,
ja. Ja, Maarten.
Godzame. Ik zit dat, iedere keer zit ik dan te denken.
Ja, weer aan die mensen die daar heel lang mee bezig zijn.
En dan, het zal allemaal... Ik bedoel, maar, en toch ben ik er nog steeds niet van overtuigd. Die zitten toch niet nu van... prima, die spandoeken. Die Pardew-man, die ja, daar kunnen zij toch niet...
Ja, het mooie voor zeggen was ook
dat
ene shot met de echte clubvoetballers naast elkaar op de bank gewoon.
Ja.
Dat je Immers, Meijers, Nezit, Valkenburg, allemaal zaten ze naast elkaar en dan Beugels zijn nog geblesseerd.
Nou hebben die het natuurlijk voor de winststop ook niet laten zien.
Nee, dat is waar. Maar dat is waar. Alleen ik heb wel het gevoel dat spelers zijn die zo'n club nog net even erin kunnen houden. Maar dat die Engelse jongens die zijn over 3 maanden weer weg. En
het interesseert ze niks.
En klaar. Nee.
Maar eigenlijk straks komt er weer zo'n trainersverkiezing van het jaar. Maar de trainer van het jaar is toch eigenlijk...
Dick Lukien. Ja,
gewoon in verhoudingsgewijs. Want wat die man... Gewoon.
Ja. Maar die heeft ook veel spelers erbij gehaald.
Ja,
hoor,
maar, nee, maar, ja maar dat is echt.
Nee, joh, maar dat is gewoon.
Ik hoop dat jij dat we er zo hadden, maar dit hebben we helemaal niet.
Nee, maar daar zit systeem in. Ja. Die man voor de camera, het zegt allemaal logische dingen. Ja, heerlijk. Heerlijk gewoon. Het beloont die man.
Ja, ik ken er één grappige anekdote over Dick Lukien.
Dat mag.
Gooi er maar in.
Gooi er maar in. Dat is best wel grappig. Toen was je met journalisten naar die buitenlandse tripjes, naar de buitenlandse wedstrijden van verschillende media. Dan maak je soms nog wel even een appje aan, want dat is makkelijk. Want dan kun je afstemmen hoe laat de wedstrijd is en zo. Nee, dan stem je een beetje af waar de restaurantjes zijn om af te spreken. Nou goed, Daniel Dwarswaard zit hier niet aan.
Nou, nu durf je wel, hè?
Ja, die durf ik wel, maar die zat het alleen maar vestigen. Dat was volgens mij 2 jaar geleden. Volgens mij stoemgras uit in ieder geval. We gingen met wat Ajax-volgers daar naartoe. En Dick Sintony van Parool, wel bekend bij iedereen... Je voelt hem al aankomen. Daniel maakt het appgroepje aan. Maar, dus die klikte mij aan. Dus zat ik nog even hier. Daniel zelf. En Dick Sintony. Maar hij deed eentje te hoog. Dat hij niet door. Dick Lukien. Dus die zat in die app. En toen ging het in die appgroep. Oh, van we gaan vanavond eten. Gezellig. En de weerberichten kwamen voorbij van de bestemming. En dit is een stadion. En Dick Lukien. Daniel had nog steeds niet door. En wij dus ook niet. Want ja, we dachten, nou, het zal allemaal wel. Dick Lukien liet dat dus allemaal gewoon binnenkomen. En toen op een gegeven moment hoorde ik ook, ja jongens, ik wil wel heel graag mee, maar ik moet trainen met mijn eigen team. Als er nog een plekje over is, zeg het maar. Groeten, Dick Lukien. Wij zagen dat dan tegelijk. Ja, dat was natuurlijk... Sindsdien ben ik een paar keer tegengekomen en steeds begint hij over deze appgroep. Ja, dat... Sindsdien kon hij al niet meer kapot bij mij. En als ik zie dat hij dan ook zo'n ploeg ook maximaal eruit haalt, dan denk ik ja... Toptraining.
Maar er was een statistiek toch vorige week dat PSV en nog een team waar de enige die een punt hadden gehaald in Emmen.
Ja,
iedereen verliest daar. Ja, dat doe je iets.
Maar ook zo'n trainer die een beetje zoals Arne Slot dat ook heeft, ondanks dat hij in de mindere periode zit, die voetbal niet te ingewikkeld maakt. Nee. Dat bevalt me er heel erg aan.
Keep it simple, toch?
Ja, nou ja, en ook niet simpel in de zin van dat je maar wat doet.
Nee.
Ja, je doet juist hele duidelijke dingen, maar je maakt dingen niet onnodig moeilijk. En de manier waarop Emmen voetbalt, de manier waarop AZ tot voor kort ook speelde, dat zijn hele duidelijke uitgangspunten. En daar niet heel ingewikkeld over doen. Gewoon,
Ik wil tot slot, jongens, nog even buiten de Eredivisie kijken met onze laatste stelling.
Graag.
Leg hem even bij jou neer, Sjoerd. Memphis Depay speelt met zijn carrière.
Ja, maar dat... Dat doet hij, maar dat is nogal logisch als je zo'n zware blessure hebt. Dan kom je altijd in een situatie dat je misschien met je carrière speelt. Want je kunt nooit exact weten, ook niet als je 10 maanden revalideert, kun je ook niet precies weten hoe je ervoor zit. Het zit altijd een risicofactor aan. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hij is natuurlijk heel erg driftig op zoek naar dat EK en op jacht naar dat EK. Ja, het is een hele lastige
en hij
is hard
aan
discussie.
Trainen en iedereen heeft een mening erover of dit wel kan na zo'n kruisbandoperatie zoals die heeft gehad.
Ja, maar, ja.
Maar dat vind ik niet zo gek, dat iedereen een mening heeft.
Het is niet eens een mening, het is gewoon een feit.
Ja, dan haal ik de woorden van Daily Blind aan dit weekend, afgelopen week voor de camera bij Fox. Die zei toch ook heel duidelijk, dat iedereen een mening heeft zonder het dossier te kennen.
Jawel, alleen in dit geval post hij zelf. Kijk, Memphis die kiezen zelf voor om elke dag van alles op Instagram of weet ik wat te gooien. Ja, dan is het logisch dat mensen daar een mening over hebben. Ik denk als ze nu 2 maanden lang niet van zichzelf laten horen, was het ook niet wekelijks een gesprek.
Nee, en afgescheurde kruisband, daar zitten gewoon wetenschappelijk gewoon wetmatigheden aan. Dat kun je niet beïnvloeden. Dat is gewoon een natuurlijk proces.
Dat wil ik net gaan zeggen. Kijk, Memphis die denkt dat het EK, door dat als een soort stip te zetten, dat hij daar naartoe kan werken en van dat gaat het bepalen of ik het red of niet. Maar het is gewoon simpelweg zijn nieuwe pace. Precies. Die dat gaat bepalen. En,
maar het enige wat hij toch doet
Rien Heijboer, de expert op dat gebied, die heeft het heel simpel uitgelegd. Of je nou een soort bodybuilder bent of je bent een gespierde spijker, dat maakt helemaal niks uit voor deze revalidatie.
Maar die Italiaanse arts zal toch weten wat hij doet? Die geeft hem toch een programma mee en die zegt er ook van gasten.
Nou, maar wel met gewoon altijd het risico dat op een gegeven moment, zoals we met Van Nistelrooy ook gezien hebben, dat die knie gewoon op een gegeven moment zegt, ik hou het wel of ik hou het niet. En die kniepees, die bepaalt het. En voor de rest, of je daar nou veel kracht op zet of weinig kracht, dat maakt helemaal niks uit.
Ja, maar er zijn wel verschillen,
en dat is een interessante.
Maar er zijn wel verschillen in revalidaties. Hè? Dus je kunt wel verschillende routes in je revalidatie volgen. En bij de ene neem je wat meer risico, de andere neem je wat meer tijd. Dus daar kun je, en dat is, daar zijn de geleerden het niet over eens. Dus daar zullen wij nu ook niet de wijzigens over uitgaan. Maar wat ik een beetje mis in de hele discussie over Memphis, denk even logisch na. Als hij speelminuten wil maken in het voorjaar, dan zal dat op zijn vroegst begin mei zijn. Dan zit Lyon in de laatste competitierondes. Denk je nou echt dat die het risico willen nemen om Memphis in die laatste 2-3 wedstrijden van de competitie nog te laten spelen? Met het logische risico dat hij zich dan ook naar het EK wil. Ja, dus daarmee vergroten ze eigenlijk de kans dat hij naar het EK wil. Dat EK heeft weer grote risico's voor de club Lyon. Dat willen ze natuurlijk eigenlijk niet.
Die willen geld verdienen als die een transfer maakt.
Die willen geld verdienen. Precies. Dus die gaan hem natuurlijk nooit in die laatste 2-3 competitiewedstrijden mee laten doen. Dus daar kun je hoog of laag springen. En dan kunnen wij er van alles van vinden. En we kunnen van alles van die knie vinden. Maar als Lyon dat niet doet, dan kan dat WK of dat EK eigenlijk niet. Dat kan gewoon niet. Want dan moet de KNVB in dit geval, die moeten dan dus een speler zonder 1 minuut spelritme, dat die situatie ga je dan krijgen, moeten ze dan 2 oefenwedstrijden laten spelen. Ja. Nou ja, moet je eens even, we hebben er van de week over geschreven, Maarten en ik, maar moet je even de situatie met Arjen Robben terughalen uit 2010. Heel andere blessure. Maar het gaat even om de verhouding club en bond op dat moment. Ja. Nou ja, als dat misgaat,
maar dan ik kan me nog herinneren dat wij ooit als Nederland in rep en roer waren voor het feit dat Marco van Basten zich gereed probeerde te maken om toch nog een keer mee te doen aan een WK. Ja. Al was het maar voor 10 minuten in een wedstrijd. Maar dat zijn aanwezigheid in de selectie al dusdanig veel zou kunnen doen.
Ja, daar kan ik me heel goed herinneren. Als kind zat ik er ook zo
bij. Want hij trainde daar, dat was al Ciro, hij trainde bij Milan.
Alleen Marco was wel van iets andere statuur destijds dan Memphis Depay nu.
En een heel ander, die lag er al heel lang uit. En er was een andere blessure. Maar het gaat er meer om, Lyon gaat hem nooit speelminuten geven. Althans niet veel. Want dat willen ze juist voorkomen. Ja. Ze willen juist voor het nieuwe seizoen willen ze hem fit hebben. En als zij dat niet doen, dan komt de KNVB in een onmogelijke situatie terecht. Want dan kunnen ze hem eigenlijk met goed fatsoen niet opstellen. En dat mis ik een beetje in de discussie over die blessure. Want
en los nog van het feit, op hoeveel procent zou zo'n jongen zijn als hij het EK zou meedoen? Hij heeft een half jaar niet gespeeld. Nee. Dat is natuurlijk op dit niveau, dan kun je hem hooguit als een soort joker voor de laatste 5 minuten. Maar daar heb je al andere voor.
Dan krijg je een beetje het voorbeeld van Falcao bij Colombia toen. Hè? Ja. Die had ook een zware knieblessure.
En die heeft uiteindelijk zijn hele carrière ermee vergaald. Ja. Die is daarna nooit meer op het niveau gekomen.
En die speelde op dat eindtoernooi en daar zag je ook aan alles dat hij het niet meer was. Had.
Goed. Dus Memphis niet doen, gewoon niet het EK neerzetten, lekker doorgaan met revalideren en volgend seizoen fit worden.
Precies.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja, god, hij mag het zelf weten. Maar ik zie het gewoon sowieso. Kan gewoon niet.
Kan niet. Goed, dan sluiten we daarmee deze podcast af. Ik wil nog allemaal dingen in de extra tijd doen over spelers die bij Porto van het veld lopen. En Ron Jans in de problemen in Amerika.
Je had nog een paar goede stellingen.
Maar dat bespreken we dan later wel, want de tijd zit erop, jongens.
Jammer.
Dank voor deze.
Dat waren wel interessante kwesties die je daar aansnijdt.
Dat doen we gewoon
in. Heb je nog 3 minuutjes?
Oh, we hebben nog 3 minuten. Nou, ja, joh, Ron Jans over het niggerwoord wat hij dan geroepen heeft in de kleedkamer.
Ik vond het heel dom, maar ook wel heel sneu.
Ja.
Want het is heel dom, omdat je eigenlijk zo moet weten als je in Amerika werkt, dat echt niet mag en echt niet kan. Maar ik vind het sneu, omdat het natuurlijk uit een soort... Hij staat dicht bij zijn spelers, hij is gezellig aan het zingen met die jongens. En ja. Hij is daarin ook wel een beetje naïef. En het is een beetje een blij ei ook, die Ron. In dat soort situaties. En dan gebeurt
happy
er zoiets.
Ja.
Ja, happy egg. Nee, maar dat vind ik echt best wel sneu. Want nou ja, Ron Jans staat heel dicht bij zijn spelers. Die maakt echt geen enkel onderscheid. Nee. Tussen welke achtergrond dan ook.
Echt een correcte vent. Ja. Echt toch? Echt. Ja. Alles zo'n correcte vent. Ja. Ja. Hey,
en dan die jongens bij Porto.
Ja, Marega.
Bij zulke vrienden heb je geen vijanden.
Ja. Die jongen krijgt eerst nog geel. Omdat hij dus zeg maar... En hij krijgt stoelen naar zijn kop. En vervolgens zeggen zijn ploeggenoten... Wat ben je nou voor ego? Waarom ga je het veld af? Ja. Dat is ook bizar. En die coach begreep het. Maar die haalde ook niet zijn ploeg van het veld af. Dat snap ik dan ook weer niet.
Die coach die wisselde hem dan ook.
Ja.
Ja, het was heel merkwaardig.
Zit je daarna weer met z'n allen in de bus terug?
Ja.
Vliegtuig terug. Wel leuk.
Hoe zou dat gaan?
Nou ja, ik ben ook benieuwd hoe de internationale bonden hiermee omgaan. Want dit is natuurlijk... het wordt juridisch waarschijnlijk heel lastig om Porto daarvoor een straf op te leggen. Maar eigenlijk zou je dat wel willen. Toch? Je zou toch eigenlijk de clubs Porto willen straffen voor dit voorval. Zou wel niet kunnen. Maar het zou eigenlijk wel moeten.
Ja, het wordt sowieso een dingetje zometeen met EK voetbal natuurlijk. Als iedereen zo van het veld afloopt, als er bij spreekkoren... We spelen natuurlijk door heel Europa, waar allemaal... In andere landen gebeurde was dit soort dingen.
Ja, Wijnaldum heeft een soort hypotheek erop gelegd. Hè?
Ja.
Als er iets gebeurt, stapt die zegt: desnoods stap ik zelf van het veld.
Ja.
Gewoon in mijn eentje, maakt niet uit. Dus,
waarop Ronald Koeman zei dat het hele Nederland zelf al meegaat.
Ja. Ja. Nou, dat hopen dat het niet in wedstrijd 1 gebeurt van het EK, want dan zijn we gelijk klaar. Dan,
kijk, op een EK gebeurt
het natuurlijk
niet.
Zelf.
Dat Nee, maar op een EK, op een eindtoernooi gebeuren dit soort dingen natuurlijk eigenlijk vrijwel nooit. Nee. Of het moet een individu zijn, maar niet in de vorm van spreekkoren.
Maar vond je het goed dat hij van het veld afliep, die Marega? Dat hij zei, weet je wat?
Ja, we hebben natuurlijk niet gehoord wat er geroepen werd, maar ik snap zijn emotie volledig.
Ja. Goed. Kunnen we nu afronden?
Ja, was toch een leuke toegift.
Hele goede dag.
Interessante toegift.
Ja, maar de chef zegt nu dat hij wil vergaderen. Dus laten we vooral dat jullie verder kunnen. Ja? Dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. Graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.